Zometeen wil ik graag lezen.
De collecte. En die collecte is bestemd voor evangelisatiewerk.
Handgedrukt een onbijbels dagboek. Ongelooflijk dagboek. Rudy heeft eerder een onbijbels dagboek geschreven, dacht ik. Dit is eigenlijk deel 2. Het eerste is met heel veel lof eigenlijk ontvangen in de christelijke pers. Hartstikke leuke, korte fragmentjes. Erg origineel. De tweede heeft nog vrij weinig recensies gehad, hoorde ik van Rudy zojuist. Misschien is dat wel de reden dat hij ze, terwijl ze in de winkel €15 kosten, hier voor €12,50 mag aanbieden. Ze liggen achter op tafel. Ik zal even een fragmentje voorlezen, dan weet u wat u misschien een klein beetje kunt verwachten. Er staat boven dierentuin. En dan een bijbeltekst. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. De kerk lijkt wel een dierentuin. Zo schijnen er wolven te lopen. In schaapskleren verspreiden ze dwaalleer. En er zijn chameleons, die passen zich aan alles aan. Er zijn ook gieren, die zie je nooit, behalve tijdens begrafenisdiensten. En slakken, die hebben geen ruggengraat. Varkens, begeerig slobberen ze alles op wat ze vinden, zonder zich om anderen te bekommeren. En hanen, die altijd over iets kraaien. Er zijn bokken, die steeds een ander zoeken om de schuld te geven. Stekelvarkens, die continu irriteren. Kikkers, ze hoppen van kerk naar kerk. Muggen, ze vormen een plaag in de kerk. En ganzen, die zie je alleen als het weer meewerkt. Bijen, zelf op zoek naar honing, maar als je ze nadert, steken ze. En ezels. Nou, ik zal het niet helemaal afmaken. Maar het stukje eindigt met mieren, harde werkers en kanaries, die heel hun leven doorzingen. En adelaars, ze zweven boven de omstandigheden uit en leven met hun hoofd in de hemel. En tenslotte schapen, gewone schapen, die doen helemaal niets, behalve de herder volgen. €12,50. Zullen we beginnen met gebed? Heer, het openen van uw woord, zegt u zelf, verspreid licht. En we bidden u om die belofte aan ons allemaal zometeen ook waar te maken. Heer, wilt u het in ons leven doen oplichten, doordat u zelf spreekt. Wilt u Rudy helpen om dat te vertolken en daarvoor kanaal te zijn? En wilt u ons helpen om ernaar te luisteren, onze oren ervoor openen en geven, dat we er ook iets mee zullen doen, dat het woord uitwerkt dat wat u ook behaagt. Wilt u zo met ons zijn? We danken u dat we uw woord hebben, dat het vastigheid geeft in het leven en ook een anker is, eigenlijk voor de ziel, wat zich ook uitstrekt tot na dit leven. We hebben daar vandaag aan gedacht. Heer, wilt u zo met elkaar ons zegenen. Amen. Gaat u maar zitten. Afgelopen voorjaar is Rudy een aantal malen bij ons geweest om te spreken over aartsvader Abraham. Komend voorjaar komt hij terug voor de aartsvaders. Dan over Isaac en Jacob en Jozef. Elke maand een keer is de bedoeling. Tot en met juni. En vandaag hoopt hij te spreken over Christus bij de aartsvaders. Rudy, jij mag.
Goedemiddag, broeders en zusters. Het is goed om hier weer te zijn. En het thema van deze ochtend is wel in de serie van de aartsvaders, maar een iets andere benadering dan de andere ochtenden, waarin we min of meer chronologisch de aartsvaders langslopen. We leven nu in de adventweken en dan hecht ik er zelf altijd wel aan om ook daarbij stil te staan bij het moment dat de Heer Jezus Christus, onze heiland, naar de aarde kwam. En ook in de periode van de aartsvaders is daar het een en ander over te vinden. En ik wil allereerst met u iets lezen. Een paar versen uit het evangelie van Matthäus. De eerste versen vindt u ook afgedrukt op het scherm hierboven. Matthäus 1, vers 1. Geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda en zijn broers. Dus als u zegt van Christus en de aartsvaders, dat zit heel ver van elkaar vandaan. Het Nieuwe Testament begint er gewoon mee. En als u dan een aantal versen verder gaat naar vers 16, daar vindt u dat Jacob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd. En dan vers 17 telt dan de geslachten tussen Abraham enzovoort en David en verder. Nou, wat ik met u wil doen, is verschillende aartsvaders langslopen en daar een aantal thema's rondom Christus voor het voetlicht brengen. En het eerste wat dan opvalt, is dat het eigenlijk maar om 2 van de 4 aartsvaders gaat. Ik weet niet of hier heel bijbelvaste personen zitten, of misschien traditievaste. Ik twijfel namelijk een beetje of je Jozef wel of geen aartsvader mag noemen. Abraham, Isaac en Jacob zijn zeker aartsvaders, maar of Jozef het ook is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar omdat niemand tegenspartelt, houd ik het maar even op en ga ik gewoon door zoals ik dat voornemens ben. Want anders valt toch een deel van de preek nu weg. Omdat met name Isaac en Jozef zijn beelden, of daar vinden we aspecten, typen, voorbeelden van de Heer Jezus Christus. Abraham is de man van het geloof, is een geloofsvoorbeeld voor ons. En dan vinden we eigenlijk in Abraham zelf nauwelijks een type van de Heer Jezus. Isaac daarentegen, zijn zoon, is de zoon van de belofte van Abraham. En dat is 1-op-1 te vertalen naar het Nieuwe Testament, naar de Heer Jezus, die de zoon van de belofte van God is. En daar vindt u een heleboel parallellen. Met name dat wat de Heer Jezus gedaan heeft in de raadsbesluiten van God. Bij Jacob, opnieuw een type van de gelovige, vlees of geest, daar komen we nog wel over te spreken, zo de Heer wil, is het veel minder aan de oppervlakte. Maar zodra we bij Jozef komen, zien we heel duidelijk het leven van de Heer Jezus er doorheen schijnen. En misschien mag ik dit noemen een beeld van de wegen van God. Want hierin gaat het onder andere om de verwerping van de Heer Jezus, van Jozef en de Heer Jezus. En het herstel van Jozef en de Heer Jezus in relatie tot het volk Israël. Ik zal het zometeen allemaal toelichten. Dus de indeling is simpel. Allereerst beginnen we met Isaac en vervolgens gaan we over naar Jozef. En mocht u nog wakker zijn, dan kunnen we nog een klein beetje extra doen. Dit kent u. Dit heb ik eerder laten zien. Dit is een schemaatje met een parallel tussen het leven van Isaac, wat er zo bijzonder is aan Isaac, en de Heer Jezus. Er zijn een aantal hele opmerkelijke parallellen. Isaac was de zoon van de belofte en Christus was ook de zoon van de belofte. In beide gevallen was de beloofde zoon wel beloofd, maar duurde het heel lang voordat hij geboren werd. Abraham en Isaac moesten tot 100-jarige leeftijd wachten. Abraham en Sarah tot 100-jarige leeftijd wachten. Bij de Heer Jezus duurde het tot na de stille periode die na het boek Maleachi komt. Pas in het Nieuwe Testament vinden we de geboorte van de Messias. Dat ongeloof bij Sarah en het ongeloof bij Maria. Hoe kan dit gebeuren? Sarah, ik ben al oud. Maria, ik heb geen man bekend. Bij beide is de naam van tevoren gegeven, Isaac en Jezus. Bij beide wordt er gesproken van een specifieke tijd die God in zijn raad bepaald heeft. De bestemde tijd bij Abraham en Isaac. En de volheid van de tijd die Galaten 4 vers 4 noemt. Beide een wonder. Het wonder van verwekking op hoge leeftijd. En het wonder van verwekking zonder tussenkomst van een man. En tenslotte de benaming die bijvoorbeeld in Genesis 22 staat. Abraham, neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt. De geliefde zoon van Abraham. In het Nieuwe Testament, de geliefde zoon van God. Deze is mijn enige zoon die ik lief heb. En dit wordt nog wat prangender. Als ik u de teksten nu in de volgende slide ga voorlezen uit het Oude Testament. Dan heb ik al hoogstens een paar woorden weggelaten. Maar als u gewoon goed luistert, hoort u daar onmiddellijk al het Nieuwe Testament in. Die belofte, en ik zal haar zegenen, en ook zal ik u uit haar een zoon schenken. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. U hoort hier de belofte van de Heer Jezus, die een koning voor deze wereld zal worden. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Het is een tekst die zomaar past in de aankondigingsgeschiedenis aan Maria. Als de engel daar verschijnt, zou dit voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Maar God zei, nee, uw vrouw zal u een zoon baren en gij zult hem noemen. En dan de naam of Isaac of Jezus. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. Het kan zo direct op de Heer Jezus worden toegepast. En Sarah, Maria, werd zwanger en ze baarde een zoon te bestemde tijd waarvan God gesproken had. En tenslotte wat ik al noemde, uw zoon, uw enige die ge lief hebt. De vergelijking dringt zich op tussen het Oude Testament, het eerste Bijbelboek van het Oude Testament en de komst van de Heer Jezus op deze wereld. Laten we daar eens doorheen lopen. Isaac allereerst. Zijn geboorte. Bij Isaac is het bijzondere dat de zegen van Abraham, die concentreert zich in zijn zoon. God zegt, ik zal jou een fantastisch volk maken. Zoals de sterren in de hemel en het zand op de oever van de zee. Maar Abraham heeft geen enkel kind. U weet het, hij probeert het met zijn knecht. Hij probeert het met Ismaël, die uit Hagar is voortgekomen. God zegt, nee, er komt een zoon, een eigen zoon. En daar zal ik de zegen door verkondigen, door waarmaken. De zegen door Abraham. En als u dan het Nieuwe Testament erbij slaat, deze tekst hebben we ook onlangs besproken in het kader van de geschiedenis van Abraham. Als u het Nieuwe Testament ernaast slaat, dan leest u in Galaten 3 vers 16, dat als God de belofte aan zijn zaad doet, dat God het over een heel bijzonder zaad heeft. Dan zou je denken, het gaat hier over het nageslacht van Abraham, dat is Isaac. Nee, zegt Paulus in Galaten 3, dan hebben we het over Christus. Nageslacht, zaad, is enkelvoud in Genesis 22 vers 18 en doelt op Christus. Er staat in Genesis 22 vers 18, ik zal het even bijpakken. Als de Bijbelblaadjes mee willen werken, die zijn zo vreselijk dun. 22 vers 18... En met uw nageslacht, met uw zaad, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Genesis 22 vers 18. Hiervan zegt Galaten 3, dit gaat dus niet over Isaac. Die is weliswaar in dat hoofdstuk uit de dood opgestaan, bij wijze van spreken, omdat hij eerst geofferd werd en op het laatste moment niet geofferd hoefde te worden. Hier gaat het, zegt Paulus, over Christus. Hier is een profetie in de geschiedenis van Abraham en Isaac, die ten diepste zijn vervulling vindt in Jezus van Nazareth. Hier legt God een link tussen een geschiedenis in de oudheid 2000 jaar voor Christus en het moment dat het grote keerpunt in de geschiedenis zou vormen. Het moment dat de Heer Jezus Christus zou komen en God de zegen voor deze wereld zou gaan beginnen te geven in Christus. De geboorte van Isaac betekent, wijst vooruit naar de geboorte van de Heer Jezus. Nou, zoek de twee verschillen. Dat is een beetje moeilijk, want hetzelfde plaatje. Overigens is dit een bewerkt plaatje, het komt gewoon van internet. Maar ze hebben hier de rotskoepel weggepoetst. En dat is wel aardig gedaan. Het staat een stuk beter zo, om hier eerlijk te zijn. Maar hier is nog een parallel tussen Isaac en de Heer Jezus. Als Abraham zijn zoon moet offeren, dan moet hij naar een van de bergen Moria gaan. En dat is de berg waar Salomo later de tempel op gaat bouwen. Dus waar heeft Abraham zijn zoon Isaac geofferd? Dat is ongeveer daar. Als je naar het Nieuwe Testament gaat en de Heer Jezus die wordt terechtgesteld en veroordeeld op de heuvel Golgotha, dan komt u terecht ook ongeveer daar. Niet exact. Want op de Tempelberg stond de tempel, daar stond niet Golgotha, maar wel heel dicht in de buurt. Het zijn twee gebeurtenissen die nauw met elkaar zijn verbonden. Overigens is nog steeds onzeker waar de heuvel Golgotha gelegen zou hebben. Er zijn twee locaties voor die meestal genoemd worden. De ene is dan de Church of the Holy Sepulchre, misschien wel eens bezocht door u. Dat is de Heilige Grafkerk. Daar kunt u ingaan, dat is de plaats waar het graf geweest zou zijn. En daar is ook ergens een rots achter glas waar die Golgotha genoemd wordt. En die kerk, dat weet u wel, er zitten 6 godsdiensten in. 4 in de kerk, 2 op het dak. En die bevechten elkaar regelmatig om stukjes die van henzelf zijn. En daarnaast is er nog een andere plek, die is in de 19e eeuw ontdekt. Dat is de Gordon-tuin. Dat is nu van de, wat is het, van de Near East Minister, welke groep, een van de christelijke groepering heeft die kun je bezoeken. En daar is een soort ja, als een schedel gevormde heuvel die met name de reformatorische evangelische christenen als de heuvel Golgotha zien. Ik wil u niet teleurstellen, maar die graftuin is het waarschijnlijk zeker niet. En de beste papieren heeft nog steeds inderdaad de Heilige Grafkerk als de plaats waar dit geweest zou kunnen zijn. Helemaal zeker weten we niet, maar die Heilige Grafkerk die is op een plek gebouwd die in de tijd van de Heer Jezus buiten de muur van Jeruzalem lag. En rond 80 na Christus, ergens die buurt, zijn de buren verschoven, is het geëgaliseerd en is dat binnen de muur van Jeruzalem gekomen. Maar er zijn ook hele oude kerkjes op die plek gevonden en het zou heel goed kunnen zijn dat het toch daar geweest is, te midden van alle poppenkast die ervan gemaakt is. Maar even terug naar Isaac. Isaac moest geofferd worden op de berg Moria. Heel bijzonder. God roept Abraham ergens in Mesopotamië, in het Midden-Oosten, in Irak. Hij brengt hem naar Israël en hij woont daar in dat zuidelijke gebied. En vervolgens moet hij trekken 3 dag reizen ver naar een specifieke berg en dat is die berg hier. Alsof God al 2000 jaar vooruit kon kijken en wist: op deze bergen, hier bij Jeruzalem, daar zal het grote offer zich voltrekken. Dat is de plaats waar ik mijn zoon zal offeren. Nog zo'n parallel. Als u Genesis 22 leest, dan leest u hoe Isaac zelf het hout torst. En uitleggers hebben erop gewezen dat die parallel met de Heer Jezus, die zelf zijn kruishout op zijn rug genomen heeft, ook een hele boeiende is. Beide zonen, de zoon van Abraham en de zoon van God, die nemen zelf als het ware het offerhout op hun rug en gaan met de blik gericht vast het kruis hun dood tegemoet. In beide gevallen leest u onderworpenheid. U hoort Isaac vragen: vader, ik heb het hout, het mes, het vuur, maar waar is het lam? En de vader Abraham zegt dan: daar zal God zelf in voorzien. En de Heer Jezus die gaat diezelfde weg, de Via Dolorosa, de lijdensweg. Zelf het kruis dragend uitgaan buiten de stad naar de heuvel Golgotha. Het is als het ware of we door de geschiedenis in Genesis 22 die andere geschiedenis in de evangelie al zien. En daar de Heer Jezus al zien lopen in het Oude Testament. En natuurlijk het offer zelf. Abraham die zijn zoon offert, die het mes al ten hemel heft om het door het hart van zijn zoon te steken. Isaac die zich kennelijk gewillig heeft laten binden op dat hout. Want anders ben je niet op het punt dat je met het mes kunt toestoten. En het Nieuwe Testament, de zoon van God, die zijn armen heeft uitgestrekt als de schepper van de wereld, maar zijn handen heeft uitgestrekt aan de soldaten om ze aan het kruis te spijkeren. Om ze vast te maken, om zichzelf te offeren, om zijn leven te geven voor u en voor mij. We hebben dit een half jaar geleden ook besproken, dus ik wil er niet al te diep nog op ingaan. Maar het laatste wat we niet kunnen vergeten, dat is dat van Isaac in Hebreeën 11 wordt gezegd dat hij bij wijze van spreken is opgestaan. Hij is niet dood geweest, als u Genesis 22 leest, is hij niet dood geweest. Want dat mes heeft nooit geraakt. God die greep op het laatste moment in en verzorgde toen een ander offerdier, een lam. Maar in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 11, wordt gezegd dat Abraham zijn zoon als het ware al had afgestaan. En hem toen van God terugkreeg. En dat was als het ware de opstanding uit de dood. En dat is ook een beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus is wel tot in de dood gegaan. Daar heeft het zwaard van God zich niet afgekeerd op het laatste moment. Daarvan is die profetie uit Zacharië 13 in vervulling gegaan. Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. Dat is gebeurd op het kruis van Golgotha. Daar heeft God dat mes van zijn oordeel, het zwaard van zijn gerechtigheid, op de Heer Jezus neergelaten. Maar daarbij is het niet gebleven, zoals Isaac toch weer die berg afkwam. Zoals Abraham zei: wij zullen die berg opgaan en wij zullen tot de knechten terugkeren. Vader en zoon, dat vaste vertrouwen van Abraham. Zo is in het Nieuwe Testament al te zien, is de vervulling te zien hoe de Heer Jezus niet in de dood blijft, maar uit de dood wordt opgewekt. Dat open graf met een opgestane Heer, het wordt in de beelden, in de typen, als het ware, op de eerste pagina's van het Oude Testament al geschilderd. Want dit is het plan van God met zijn Zoon. Dit is de agenda van God om de verlossing van de wereld te realiseren. Als God tegen Adam zegt, als hij gezondigd heeft, ik maak voor jou een bedekking. Het eerste offer in de Bijbel wordt geslacht door de Heere God zelf. En de kleren, de huid van het offerdier, daar bekleedt de Heere God Adam mee. Het is de eerste boodschap dat God zelf in een offer zal voorzien. En in de geschiedenis van Abraham en Isaac zien we dat God daarvoor zijn zoon gaat gebruiken. En dat zijn zoon daarvoor de dood ingaat. Dat het een hele lange weg wordt. Dit is Isaac. Nu Jozef. Bij Jozef zien we wat anders. Bij Jozef zien we ook heel duidelijk een parallel tussen het leven van Jozef en het leven van de Heer Jezus Christus. Maar waar het bij Isaac vooral gaat over de relatie tussen Isaac en Abraham, de zoon die zich opoffert in gehoorzaamheid aan de vader, vinden we bij Jozef veel meer de relatie tussen Jozef en zijn broers. Als u dat vertaalt naar het Nieuwe Testament, dan heeft dat ermee te maken met de relatie tussen de Heer Jezus en zijn volk Israël. Hoe hij door zijn volk Israël wordt verworpen en hoe er straks een moment komt dat er weer herkenning zal plaatsvinden. Bij Isaac gaat het om het raadsbesluit van God. Het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Bij Jozef zou je kunnen zeggen, hier gaat het om de wegen van God. De wegen van God met zijn volk, waarin de sleutelrol is toegekend aan Jozef. Nou, wat zijn de parallellen? Vele. Hier komen we, zo de Heere wil, ooit nog over te spreken als we bij Genesis 37 en verder aanlanden. Maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten. U ziet natuurlijk zowel in Jozef als in de Heer Jezus de geliefde zoon van de vader. Jozef in zijn veelkleurige kleed. Het is een plaatje van internet, want die vlaggen, die in de tijd van Jozef niet bestonden. Maar Jozef had een veelkleurig kleed en daarmee duidde Jacob zijn affectie aan jegens Jozef. Jozef was die bijna jongste zoon, maar het was een bijzondere zoon. Dat was de zoon met wie hij een specifieke relatie had. Nou, God had ook een zoon, Israël. Maar God had ook een andere zoon, de Heer Jezus. En God had een hele bijzondere relatie met de Heer Jezus. Het volk Israël mocht zich beroemen als de zoon van God. De oudste zoon van God in het Oude Testament. Maar als de Heer Jezus daar verschijnt en oprijst uit het water de Jordaan, gedoopt door Johannes de Doper, dan zegt God, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. In het Johannes-evangelie wordt gesproken over de enige geboren zoon van God. Enige geboren wil niet zeggen dat de Heer Jezus geboren zou zijn. Dat wil zeggen, eigenlijk betekent enige geboren uniek. Hij is de unieke zoon van God. Hij is de zoon van God wiens gelijke er niet is. Hij is zo volmaakt, zo dicht aan het hart van de Vader. En als mens zo bijzonder. Dat is de Heer Jezus Christus. In de geschiedenis van Jozef zien we eigenlijk de geschiedenis van deze unieke zoon van God. En dan, Jozef wordt tot zijn broers gezonden om naar hun welstand te vragen. En hij vertrekt dan naar die velden van Dothan. En daar komt hij bij die broers. En die broers die weten het wel. Die denken van als we ons van hem ontdoen, dan zijn we van dat probleem verlost. Dan hebben we geen last meer van die dromer, die aartsdromer. Hij is geen aartsvader, maar een aartsdromer staat in de Bijbel. Zo opgelost dan. We gooien hem in die put. Nou, op een gegeven moment met enige list, dan weet Ruben het zover te krijgen dat hij verkocht wordt met een karavaan handelaren aan Egyptenaren. Als u hiernaast Matthäus 21 legt, dan ziet u meteen de parallel. Dus die geschiedenis van de wijngaard. Die heer die een wijngaard heeft en die vertrekt en dan stuurt hij zijn bediende, zijn bode, om aan die mensen, die arbeiders in die wijngaard te zeggen, kom nou maar op met die oogst. Kom maar op met die druiven waar ik recht op heb. En die boden komen steeds met lege handen terug en ze willen niet betalen. En uiteindelijk denkt die heer van die wijngaard, weet je wat? Ik stuur mijn zoon. Als ze die zien, dan zullen ze betalen. Dan zullen ze, daarin kom ik zelf als het ware, en dan zullen ze alsnog aan hun verplichtingen voldoen. En zo komt die zoon bij die wijngaard. En dan denken die mensen, die arbeiders in die wijngaard, die denken van kijk, dit is de erfgenaam. Weet je wat? Als we hem doden, we gooien hem eruit, dan zijn we van dat probleem van die heer en die zoon verlost. Dat doen ze. De gelijkenis is zo duidelijk. Die wijngaard is Israël. Die boden, die slaven die gezonden zijn, dat waren de profeten die honderden jaren lang door God gestuurd waren naar het volk Israël. Met de boodschap, breng nou die goede druiven voort. Uiteindelijk stuurt God zijn zoon, de Heer Jezus. En de Heer Jezus komt en dan zeggen de mensen van, ach, als het de zoon van de Heer van de wijngaard is, laten we ons van hem ontdoen. Dat lost een probleem op. En dat gebeurt eigenlijk als ze de Heer Jezus aan de Romeinen overleveren en aan het kruishout laten timmeren. Jozef, die wordt in de put gegooid en verkocht. Verhandeld aan barbaren, aan heidenen. Egyptenaren, barbaren, wel geciviliseerd, grote beschaving. De Heer Jezus, die wordt verworpen en in de handen van de Romeinen gegeven. Nog zo'n parallel. Beide worden verkocht. Jozef voor 20 zilverstukken, de Heer Jezus voor 30 zilverstukken. Er vindt verraad plaats. In beide gevallen wordt gezegd van weet je wat, deze knaap hoeven we niet. Geef maar een zak met geld, daar hebben we meer aan dan aan deze persoon. En Jozef die verruilt voor die 20 zilverstukken in een slaaf en die wordt meegevoerd naar Egypte. En de Heer Jezus wordt verraden voor die 30 zilverstukken door Judas. En de fariseeën weten dan, en de overpriesters, waar hij zich bevindt. En s'avonds in de tuin van Gethsemane weten ze hem te vinden. En dan komt die tempelwacht eraan en dan wordt hij gevangen genomen. Overigens, er zitten heel veel historische details in deze geschiedenissen, in de evangeliën. Het is niet zozeer om reclame te maken, maar ik heb daar in mijn boek De Man van Nazareth geprobeerd om veel van die historische feiten voor het daglicht te brengen, met name in de leidersgeschiedenis. En dan kunt u daarin ook lezen dat die soldaten die in de hof, in Johannes 18 en noemt hem erop, bij de Heer Jezus komen, waarschijnlijk geen Romeinse soldaten geweest zijn, maar echt de tempelpolitie. De tempelpolitie die hoort, die onderworpen was aan de priesters in de tempel. Dat was een eigen kleine militaire eenheid. En die gaan dan 's avonds op zoek naar de Heer Jezus, nemen hem gevangen. En vervolgens krijgt u dan al die processen voor Caiaphas, voor Annas en vervolgens 's ochtends dan voor Pilatus. Het bijzondere, zowel bij Jozef als bij de Heer Jezus, is het volgende. Als u het vanuit het perspectief van het volk Israël bekijkt. Vanuit het volk Israël gezien, die broers wisten van het bestaan van Jozef niet meer af. Ze leefden vrolijk in hun land en er gebeurde verder niks. Maar Jozef klom langzaam maar zeker op totdat hij onderkoning in het Egypteland geworden is. Groot vizier was de titel die hij daar had. De belangrijkste bestuurder van het ambtelijke apparaat in Egypte. Hij had de macht in Egypte. Hij werd de onderkoning. De op één na hoogste koning. Wat gebeurt er met de Heer Jezus als hij gekruisigd is? Na zijn opstanding is hij aan geen enkele ongelovige meer verschenen. Alleen maar mensen die ofwel daardoor tot geloof kwamen, ofwel die al geloofden. Geen enkele Jood heeft de Heer Jezus ooit nog gezien zonder dat hij vervolgens christen geworden is. Voor het Joodse volk bestaat de Heer Jezus niet. Met de kruisiging is hij van de aardbodem verdwenen. En er is geen enkel teken meer voor het Joodse volk dat de Heer Jezus nog ergens is. Ja, wij christenen geloven dat en vertellen dat. Er ligt een bedekking op het hart van zoveel Joodse broeders en zusters. En wat gebeurt er dan? Dat God zegt, maar daar laat ik het niet bij. Ook al zien jullie het niet, ik ga hem koning maken. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood, is naar de hemel gegaan en daar heeft God gezegd, ga aan mijn rechterhand zitten. En daar aan mijn rechterhand, daar wacht je tot het moment dat ik de hele wereld onder je voeten zal neerleggen. En dan zul jij daarover regeren. Dat is de toekomst van de Heer Jezus Christus. Geheim, onzichtbaar. Als u vandaag om u heen kijkt, dan is het net als in de tijd van die broers van Jozef. Je ziet van alles gebeuren, maar nergens zie je Jozef. En je weet niet dat Jozef inmiddels op een troon zit. Dat zie je niet. Dat kun je alleen zien met het oog van het geloof. Dat kun je alleen zien door de Bijbel te lezen. In gebed, in aanbidding kun je hem ontmoeten. Maar je kunt het niet zien. Dat moment komt nog. Die parallel tussen Jozef en de Heer Jezus Christus. En dan komt zo'n ontroerend moment waar de Bijbel zoveel over schrijft. Dat er een moment komt dat de Heer Jezus terug zal komen. En dat kunt u vergelijken wat het Joodse volk betreft, even niet voor ons, maar voor het Joodse volk, met die herkenning van de broers dat ze eindelijk Jozef herkennen. U kent die geschiedenis wel, God zorgt voor een hongersnood. En vervolgens komen ze in Egypte en er gebeuren allemaal dingen. En uiteindelijk, dan maakt Jozef zich bekend en kan hij zijn tranen niet bedwingen. En dan zegt hij, ik ben Jozef, die jullie verkocht hebben. Het is zo'n ontroerend moment. En precies zo'n ontroerend moment zal plaatsvinden volgens Zacharia 12. Als de Heer Jezus terugkomt. En alle ogen hem zullen zien. En ze hem zullen herkennen als degene die ze hebben doorstoken. Als vanuit het Joodse volk, vanuit de aardbodem, die herkenning, de schokgolf door deze wereld zal gaan. En iedereen zal herkennen, maar die persoon die nu uit de hemel terugkomt, dat is Jezus. Dat is de persoon die wij aan het kruis genageld hebben. Dat is de persoon die wij hebben afgewezen. Hij was er dus toch. En dan zullen de tranen in de ogen springen. En dan zal die hereniging en die verzoening tussen de Heer Jezus en specifiek zijn volk Israël zullen plaatsvinden. Dat vindt u heel mooi vooruitgeschetst in de geschiedenis van Jozef. En te zijner tijd zullen we daar nog wel over komen te spreken. Nou denkt u, nou hebben we het gehad, het boek Genesis. Niet helemaal. Er zijn nog een paar dingen die ik als toegift wil geven. En allereerst natuurlijk die bijzondere figuur Melchizedek. Want we hebben het nu gehad over de Heer Jezus, hoe hij in de relatie tot God de Vader stond, Isaac. De Heer Jezus in relatie tot het volk Israël, Jozef. Maar we zouden ook nog een paar dingen kunnen leren uit die Melchizedek. En dan gaat het erover de Heer Jezus in zijn relatie tot ons. Melchizedek was geen aartsvader, dat weet u. Maar het was wel een hele bijzondere figuur. Melchizedek was een figuur, en misschien herinnert u zich nog wel, als Abraham in Genesis 14 met die koningen gestreden heeft om zijn neef Lot te bevrijden, dan, en die vier koningen heeft overwonnen, dan verschijnt hem vlak voordat hij de koning van Sodom tegemoet gaat, verschijnt die figuur uit Jeruzalem, Salem. En dat blijkt een priester van de Allerhoogste God te zijn. U vindt het aan het eind van Genesis 14. Zomaar, uit het niets. En die brengt brood en wijn naar Abraham om hem te versterken. Als het ware om hem kracht te geven om die ontmoeting met die koning van Sodom, die hem geld en goederen alles nog wat zou aanbieden, te doorstaan. En weet je wat dan zo mooi is? In het Nieuwe Testament wordt er een link gelegd tussen de Heer Jezus en deze Melchizedek. Ongeveer het vers waar wij vanochtend stopten met lezen in Hebreeën 6. Als u een paar regels verder zou lezen, dan komt u, laatste vers van hoofdstuk 6 en begin van hoofdstuk 7, dan vindt u dat de schrijver gaat uitleggen dat de Heer Jezus een priester is naar de ordening van Melchizedek. En wat zijn dan die overeenkomsten? Wat is er zo bijzonder aan het priesterschap van de Heer Jezus? Nou, heel simpel, ze staan genoemd in Hebreeën 7. Allereerst, die Melchizedek komt out of the blue zomaar die geschiedenis van Abraham binnenwandelen. En is meteen weer weg. Nou, zegt de schrijver, dat is eigenlijk precies hetzelfde als de Heer Jezus. Melchizedek had geen vader, had geen moeder, geen geslachtsregister. Dat stelt Hebreeën 7, niet dat hij dat niet had, maar dat het niet beschreven staat. Natuurlijk had hij een vader en een moeder, maar het wordt niet genoemd, het blijft in het vage. Maar van de Heer Jezus geldt het precies hetzelfde. Hij komt zomaar, hij is God de Zoon die hier verschijnt, zonder nageslacht. Het is een heel bijzonder persoon. En Melchizedek wordt verder van gezegd in Genesis 14, hij is koningpriester. Hij is koning van Jeruzalem en priester van de Allerhoogste God. Nou, dat is heel bijzonder als in de Bijbel iemand en koning en priester is. Je bent priester als je de stam van Levi bent en koning als je de stam van Juda bent. En God heeft dat gescheiden. Dat zijn twee ambten. En die komen pas samen in de koning-priester Jezus Christus. Zacharië 6. De spruit die zal zitten, hij zal koning zijn, zal de tempel bouwen. In de Heer Jezus komen die twee lijnen samen. En daarin is Melchizedek, zo zegt Hebreeën 7, een voorafschaduwing, een beeld van de Heer Jezus. Melchizedek was priester, de Heer Jezus is priester. Melchizedek was koning, de Heer Jezus is koning. Nog zoiets. In Hebreeën 7 staat dat Melchizedek koning van de gerechtigheid en koning van de vrede is. Nou, dan zegt hij, waar haalt u dat nou vandaan, dat hij dat was? Nou, simpel, het woord Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. En hij was koning over het plaatsje Salem, betekent vrede. Salem, shalom, makkelijk onthouden. En dat is Jeruzalem. En dat past de schrijver toe op de Heer Jezus, die ook de koning van de gerechtigheid is en de koning van de vrede. Dus nog zo'n link tussen Melchizedek en de Heer Jezus Christus. We moeten opschieten, want ik had maar 40 minuten, had ik begrepen. Langer mocht niet meer. Dus we gaan verder. Priester van de allerhoogste orde. En hier wil ik iets meer over zeggen, omdat we in de ochtenddienst hierbij stil hebben gestaan. Want dit is het bijzondere van Melchizedek. Wat vindt u in het boek de Hebreeën? Daarin vindt u dat Aaronitische priesterschap beschreven. Maar er wordt ook gezegd, dit priesterschap is te beperkt. Dit priesterschap, dat is menselijk, moet feilbare offers brengen. Het kan geen eeuwige verzoening brengen. Je hebt heel veel priesters nodig. En daartegenover stelt het boek Hebreeën die priester Jezus Christus van een heel andere orde. Maar als je dat boek Hebreeën goed leest, u begrijpt dat sommige bijbelgroepen dat ook aan het doen zijn, dan ziet u dat het priesterschap verschillende aspecten heeft. Dat heeft te maken met het priesterschap op het kruis van Golgotha, hoe de Heer Jezus voor onze zonden zich geofferd heeft. Maar er is ook een heel ander aspect. Er is ook een priesterschap wat te maken heeft met de bediening in het hemelse heiligdom. Voorbeden doen. Ons als het ware door het voorhangsel heen mee voor de troon van de genade te voeren. En er is nog een derde aspect van het priesterschap, dat is het priesterschap van de toekomst. Als de priester zelf op de troon zal zitten, als er een koningpriester zal zijn, de Heer Jezus Christus, die én priester is en koning over deze aarde. En het is zo bijzonder dat onze hemelse priester, de Heer Jezus Christus, dat hij ons als het ware wil meenemen het hemelse heiligdom in. Dat is de hoop die we hebben als een anker van de ziel, hebben we gelezen vanochtend. Dat wil zeggen dat wij de toegang hebben in de Heer Jezus Christus, achter de Heer Jezus Christus aan, om voor de troon van God zelf te verschijnen. Om heel direct in contact te staan met God. Als we het zouden vertalen, terug naar de geschiedenis van Jozef, dan vindt u dat die broers van Jozef en Jacob, die hebben totaal geen weet ervan. Je hebt geen weet van dat er een broer van hen op de troon zit in Egypte. En als ze er weet van hadden, dan hadden ze nog geen mogelijkheid gehad om daar toegang toe te krijgen. Maar er is een andere figuur in de geschiedenis van Jozef, die wel die toegang heeft tot die troon. Die wel die toegang heeft tot Jozef. Dat is die Asnat. Dat was de dochter van de farao. Die trouwt met Jozef. En dan ziet u dat daar iemand is die als het ware met Jozef die privévertrekken in kan gaan. En waar Jozef is, dan mocht die vrouw van Jozef ook zijn. Die heeft een hele intieme persoonlijke relatie met Jozef. En zo kunnen we het eigenlijk op ons toepassen. Als niemand op deze wereld nog maar enig zicht heeft op die troon in de hemel, dan mag er een groep gelovigen zijn en die heeft daar wel zicht op. Sterker, die hebben toegang tot die koning. Die hebben een relatie met die koning. Die kunnen communiceren met die koning. Die kunnen luisteren naar die koning. Die kunnen leven voor die koning. En dat zijn wij. We hebben die bijzondere band. En omdat wij die toegang tot die koning hebben, hebben we ook de zekerheid dat die koning in zijn regering voor ons zorgt. Dat die koning in zijn priesterschap ons verzoent, ons bijstaat, ons ondersteunt. Dan hebben wij die hoop voor de toekomst. Dat is zo fantastisch, want dit vindt u dus niet bij Isaac. Wat Het gaat over de relatie tussen de Heer Jezus en de Vader. Dit vindt u niet bij Jozef. Dat is de relatie tussen de Heer Jezus en het Joodse volk. Dit vindt u bij Melchizedek. De relatie van de Heer Jezus en de gelovigen. In beeld Abraham, in toepassing zijn wij dat. En tenslotte ook nog brood en wijn. Natuurlijk, als Melchizedek er naar buiten komt en Abraham versterkt met brood en wijn, dat is niet het avondmaal. Maar tegelijkertijd, als je toepast op de Heer Jezus, ja, dan dringt zich de gelijkenis toch wel op. Dat de Heer Jezus zo tot ons nadert en zegt van, denk nou aan mij. Hier heb je brood, hier heb je wijn, mijn lichaam, mijn bloed. Dat geeft je kracht, dat geeft je sterkte om in dit leven te staan in relatie met mij. We zijn er bijna. Ik wil nog één ander ding noemen. Dat is Bethlehem. We hebben het gehad over Jeruzalem. Maar Jeruzalem is natuurlijk niet de plaats waar het gebeurde met kerst. Jeruzalem is de plaats waar de koning zal heersen. Die wijzen uit het oosten, die komen weliswaar in Jeruzalem aan. Maar daar moeten ze niet zijn. Ze moeten niet in Jeruzalem zijn. En die wijze mannen, die schriftgeleerden, pakken de boeken erbij en komen erachter dat ze naar Bethlehem moeten. Interessante vraag natuurlijk, hoe komen die wijzen in Jeruzalem terecht? Ook daarover heb ik het een en ander geschreven in het boek wat ik net noemde. Er zijn ook wel reconstructies van te maken. In ieder geval, die wijzen komen op een gegeven moment in Bethlehem aan, of in ieder geval het huis waar de Heer Jezus dan was. Maar u vindt Bethlehem dus ook al in het boek Genesis. U vindt Bethlehem als een plaats van verdriet. In de velden van Efrata hebben die herders gewijd. Maar in de velden van Efrata, vlakbij Bethlehem, daar is Benjamin geboren. Daar heeft Rachel haar kind gebaard, haar tweede zoon, het broertje van Jozef. En bij de geboorte is ze overleden. Daar heeft Jacob Rachel moeten begraven. Dat is een plaats van verdriet geworden. En toen Benjamin geboren werd, toen noemde werd hij ook Benoni genoemd, zoon van mijn smart. Maar Jacob die gaf een andere naam aan Benoni. Die zei van nee, het is niet zoon van mijn smart, het wordt Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Het is de zoon die in mijn ouderdom mijn steun zal zijn. Maar het is een plaats van verdriet, het is een plaats van afscheid, een plaats waar geweeklaag aan verbonden is. En als de kindermoord in Bethlehem plaatsvindt, dan wordt ook Jeremia geciteerd dat er een weeklacht uitgaat van Rama en Rachel die verscheurd wordt om haar kinderen die niet meer zijn. Weet u, in het Nieuwe Testament is Bethlehem opnieuw in het centrum van Gods aandacht. Niet de aandacht van de wereld. Het was een nietzeggend gehucht. Maar het is wel het centrum van de wereld. Het is de plaats waar God zijn zoon geboren laat worden. Zijn Benjamin. De zoon van Gods rechterhand. De zoon die aan de rechterhand van God in de hoge op de troon zal plaatsnemen. En wacht tot de hele wereld onder zijn voeten zal worden gelegd. Dat is de zoon van de belofte. Bethlehem. In het boek Genesis een plaats van droefheid. Een plaats van leed. Een plaats van rouw. Maar in het Nieuwe Testament een plaats van hoop, een plaats van perspectief, een plaats waar God een nieuw begin gaat maken. En het lijkt wel dat Jacob er al iets van geproefd heeft toen hij die naam Benoni, zoon van mijn smart, veranderde in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Want Gods plan gaat door en hij doet wat hij beloofd heeft. Ten slotte. Genesis 49 vers 10. De enige directe profetie in het boek Genesis over de Heer Jezus. In de tijd van de aartsvaders dan. Wel eerder bij Noach en bij Adam. Genesis 49 vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de heerserstaf tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dit is een profetie van de oude Jacob als hij op zijn sterfbed ligt. En dan gaat hij al zijn 12 zoden langs, een hele boeiende profetie is dat, met heel grote profetische vergezichten. Maar over Juda wordt gezegd, de heerserstaf zal over hem niet wijken totdat Silo komt. Wie is Silo? Sla even over wat die naam precies betekent, maar dat is een naam voor de Heer Jezus Christus. Juda blijft aan de macht, totdat de Messias komt. Tot het Gods plan in vervulling gaat. Het eerste Bijbelboek geeft als het ware aan, Juda zal aan het regeren blijven totdat deze profetieën zijn vervuld. Weet u wat de laatste koning van Juda geweest is? Herodes de Grote. Dat is de laatste koning over Juda. Hij was koning, had de koningstitel van de Romeinen. En na Herodes heeft de Romeinse keizer die bevoegdheid afgenomen. En werd Judea, werd zijn rijk gesplitst in vier delen. En kwamen de stadhouders of prefecten of procurators, werden ze later genoemd, aan het hoofd. Er werd een heel andere bestuurlijke indeling gekozen voor dat gebied. In feite, in het jaar 4 voor Christus, toen Herodes de Grote stierf, toen is deze profetie in vervulling gegaan. Want toen week de heerserstaf van Juda. En die is nooit meer terug geweest. Juda heeft nooit meer die heerserstaf terug gehad. Nu in staat is er een ongeloof. Je zou kunnen zeggen, misschien is het nu terug of een beetje terug. Maar in ieder geval al die eeuwen door. Daarna was het weg. Maar toen was Silo gekomen. Want toen was het babytje geboren in Bethlehem. Waarschijnlijk 6 voor Christus. Helemaal zeker weten we het niet. Toen is de Heer Jezus geboren. Ergens op een plekje waar niemand het zag. In Bethlehem. Die plaats van droefheid voor Jacob. Die plaats van de hoop voor de wereld. Want daar heeft God een kribbe neergezet. En er lag een babytje in. Gewoon een klein teer babytje. Maar in dat babytje is de toekomst van de wereld vervat. Daarin worden al die profetieën van Isaac, de lijdende en opgestane zoon van God. Van Jozef, de verworpen en de herstelde Heer. En van Melchizedek, de koningpriester, die worden daarin werkelijkheid. En als u dit leest, begrijpt u opnieuw wat Galaten 4 vers 4 zegt. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Amen.
Heere God, we danken u dat we mogen weten dat we de Heer Jezus Messias mogen aanspreken. Als iemand die regeert, die koning is en die ook priester is. We danken u, Heer, dat u koning bent in onze harten. U hebt niet een zichtbaar koninkrijk op de wereld, maar wel een onzichtbaar geestelijk koninkrijk in onze harten. En we lazen net dat de volken u gehoorzaam zullen zijn. En we willen u vragen, Heer, werk in ons dat wij u gehoorzaam zijn en voor u zo een geestelijk koninkrijk vormen. We danken u ook dat we mogen weten dat u onze priester bent. Een priester die voor ons bidt, die ons helpt en ook bereid is en in staat om ons te reinigen van wat ons aankleeft. We danken u heel hartelijk, Heer, ook voor die enorme zegen. Geef ons dat we daaruit leven en aan anderen ook voorleven. Heer, ga met ons deze week in en stel ons dat zegen. Uit genade vragen we dat. Amen. U mag gaan zitten. Het dagboekje van Rudy ligt achter op de tafel. Het andere boekje waar Rudy aan refereerde over de Heer Jezus, Rudy, volgens mij staat dat op jouw website en kunnen mensen dat gewoon downloaden, hè? Wat zegt Rudy? Ja, het is gewoon gratis downloaden, dus in die zin is de reclame die hij maakte erg betrekkelijk. Dank Rudy dat je hier weer wilde zijn en ook de heer Hakforte junior was hier weer. Hartelijk welkom. Ik heb verder geen mededelingen, maar Jan Fijn van der Ad wel. Zojuist geïnstrueerd, zeg ik. Jan, jij sluit af.
Ja, er zijn ook mensen die er vanmorgen niet bij waren bij de mededelingen. En daar is het ook op goed voor om het even te herhalen. Maar dat is het dus ook voor degene die er wel bij waren. De kerstactie wat betreft de kerstpakketten, die loopt nog tot kerst, tot de kerst zelf. Dus als u nog een kerstpakket heeft of wilt maken, dan kan dat. En dan kunt u dat bij ons thuis afleveren. De kerstattenties, daar wil ik u ook nog graag even op wijzen. Het is dus de bedoeling dat degene die nog geen 70 zijn, een kerstattentie uitzoeken. Die staan achter op tafel daar in de hoek met de namen erop van broeders en zusters die ouder zijn dan 70 jaar. En dat kunt u daar naartoe brengen en overhandigen. Ook een bezoekje brengen gelijk aan die broeders en zusters. Dus wees er snel bij, want je kunt nu nog uitzoeken. En dat wordt dus minder als er weg zijn. Dan is het zo dat morgenavond worden er kerststukjes gemaakt hier in de zaal met mensen uit de buurt. Daar bent u ook van harte welkom om te helpen, om zelf ook kerststukjes te maken. En gaat er allemaal naartoe morgenavond. Hoe laat begint dat, Ricardo? 7:30. 7:30 bent u daar welkom. Er ligt achter nog een intekenlijst, niet voor die kerststukjes, maar voor de kerstmaaltijd. Die is volgende week, de 23e. Dan hebben we een gecombineerde dienst, die begint om 10:00. Dus let daar even goed op. 10:00 dus, en na die dienst gaan we met elkaar eten. Als je mee wilt eten, even je naam op de lijst zetten. Daar staat ook, oh, hij staat daar midden achter op het tafeltje. Daar staat ook een bus. Daar kunt u €2,50 in doen. Dat is bedoeld als kostendekking voor die maaltijd. Als je wat meer wilt geven, is dat ook welkom. En als je geen €2,50 kunt missen, is dat geen enkel probleem. Het is vrijwillig dus. Eens even kijken. Ik geloof dat ik nu alles wel gehad heb. Ja, dat wil ik nog even kwijt. Dan zijn we daarmee gekomen aan het eind van onze diensten van morgen. Rudy, heel hartelijk dank voor de heldere lijnen die je hebt geschetst voor ons en het prachtig in beeld ook hebt gebracht. En dat je hier ook helemaal naartoe wilde komen. Dankjewel. U allemaal een fijne week, ook een fijne zondag en graag weer tot ziens.